Welkom allemaal bij deze podcast over keterregie en de casus van de basisregistratie ondergrond. Deze podcast is van Ientrum Rijk. Mijn naam is Abraham Klop en ik ben projectleider en programmamanager bij Ientrum. In deze eerste aflevering gaan we het eens hebben over een casus waarbij het nog niet altijd goed duidelijk is misschien voor jullie. Wat is keterregie nou eigenlijk precies? En hoe werkt zo'n basisregistratie? We gaan er dieper op in en we hopen jullie mee te nemen in de ins en outs van dit verhaal. Ik zit hier aan tafel met Jeroen van der Veen, programmamanager bij Ientrum Rijk en specialist op het gebied van keterregie. En Martin Peersman, programmamanager van de basisregistratie Ondergrond. Welkom allebei. Jeroen, wil jij misschien eerst eens even beginnen met iets te vertellen over wat keterregie eigenlijk is?
Ja, keterregie is eigenlijk een manier om in ingewikkelde situaties met veel verschillende partijen gezamenlijke resultaten te bereiken. Dat is even heel plat gezegd waar het om gaat. En wij zijn natuurlijk ook gewoon van project- en programmamanagement bij Ientrum Rijk. Dus hoe ver is dat nou anders dan wat je in een normaal project doet? Dat is niet een 0 of 1 verschil, maar het zit er eigenlijk in, is dat de behoefte aan verbinding en sturing met al heel veel verschillende partijen, dat een veel sterkere drijfveer is in een opdracht dan dat het binnen één organisatie is. En dat is ook wel gelijk het brugje naar een basisregistratie en zeker de basisregistratie ondergrond. Als je eigenlijk kijkt, en daar kan Martin straks meer over vertellen, hoeveel verschillende partijen en domeinen daarachter wegkomen die nodig zijn om dat een succes te maken, stelt het hele hoge eisen aan samenwerking en ook in de sturing. En ik denk dat we daar zo wat over kunnen vertellen. Wat we daar hebben aangetroffen en hoe we daar hebben ingegrepen en wat dat uiteindelijk heeft opgeleverd.
Hartstikke goed. Martin, wat is een basisregistratie eigenlijk?
Ja, een basisregistratie, dat is een instrument die de overheid heeft ingezet. En dat is eigenlijk begonnen met de digitalisering van de overheid, het e-overheidsprogramma. Waarbij in rond de jaren 98 men zei van ja, we hebben een aantal gegevens binnen de overheid die zijn kritisch voor het beleid en de uitvoeringstaak van de overheid en ook voor de wetgeving. Die moeten we eigenlijk binnen de overheid zelf borgen. Zo heeft men een stelsel van basisregistratie geïdentificeerd. En dat stelsel, daarvan hebben ze gezegd, ja, daar moeten we eigenlijk wetgeving voor vastleggen, standaarden voor afspreken, zodat we ze met elkaar kunnen uitwisselen. Voor al die basisregels golden een stuk of 8 regels. Een van de regels was dat maar één minister bestuurlijk verantwoordelijk is en in de Kamer verantwoording moest afleggen. En wat in de basisregistratie, de andere regels die er is dat je heel goed de taken, rollen en bevoegdheden scheidt. Dus je kijkt heel goed naar wie is de bronhouder. Dus wie is nou, heeft eigenlijk de wettelijke taak om die data in te winnen? Wie is de voorzieninghouder? Dus wie houdt de database? Hè? En wie zorgt voor de verstrekking?
Ja.
En die rollen, die beleg je. En eigenlijk is dat al een basis van ketenmanagement. Hè? En dan zie je dat formeel zijn vaak bestuursorganen, hè? Dat zijn de bronhouders, die worden ook bij wet aangewezen. Die hebben verplichte dataleverantie. En diezelfde bestuursorgaan, dat maakt het ook wel bijzonder, maar vaak andere partijen binnen die bestuurs zijn de gebruikers. En die hebben ook verplicht gebruik.
En we gaan het zo hebben over de basisregistratie ondergrond. Kan je eens kort vertellen wat deze basisregistratie dan doet?
Nou, deze basisregistratie is de laatste van de 10 basisregistraties die we gerealiseerd hebben. En deze basisregistratie gaat over alle gegevens van de ondergrond van de Staten Nederlanden. En denk daarbij allereerst aan zeg maar de grondweg- en waterbouw. We doen veel metingen in de ondergrond. Dat is vooral data die in de ondergrond zit.
Metingen van wat bijvoorbeeld?
Metingen van draagkracht. Bijvoorbeeld als je een huis gaat bouwen, dan moet je weten of je moet heien of niet.
Okay.
Als je dat niet weet, ja, dan mag je namelijk in de bouwvergunning het huis niet bouwen.
Ja.
Dus dat is nog een belangrijke meting. Andere gegevens zijn rond de drinkwatervoorziening. We meten heel veel ons grondwater. Dat is heel actueel. Als je nu kijkt naar de verdrogingsproblematiek en klimaatverandering. Dus we meten ook met sensoren in tijd hoe de hoogte is van het grondwater. En 70% van ons drinkwater komt uit het grondwater. De ondergrond kun je niet zien en de ondergrond is driedimensionaal.
Ja.
Dus dat is even anders dan bij de bovengrond.
Dus
wij maken ook modellen, ruimtelijke interpretatie in 3D van deze gegevens. Die zitten ook in deze basisregistratie.
Okay.
Daarnaast alle vergunningen over de gebruiksrechten van de ondergrond hebben we ook in deze basisregistratie opgenomen.
Ja.
Plus alle constructies die te maken hebben met het onttrekken van natuurlijke bestaansbronnen. En denk daarbij constructies rond de olie- en gaswinning. Of constructies rond de steenkolenwinning of de zoutwinning. Die zijn namelijk nogal van belang. Als je een bouwvergunning of een gebied gaat ontwikkelen, wil je weten wat zit daar in de ondergrond? Want als er iets al is, dan kun je die ondergrond namelijk nog niet voor iets anders gebruiken.
Ja, helder. Ja. Ja,
dus als je even laat doordringen het fundament van ons bestaan. Kijk, de bodem ondergrond, de bodem zorgt voor je voedsel. Hè, 80% we hebben een grote productie aan voedsel in Nederland. Dat is grote economische belang ook.
Ja.
Hè, vervolgens alle warmte-energie voor de energietransitie. Ja. Gaan we zo meteen met bodemenergie en de geothermie ophalen.
Ja. Ja.
Je drinkwater, het primaire levensbehoefte, komt ook uit de bodemondergrond voor een groot deel.
Ja.
Dus ja, als je alleen al naar die drie aspecten kijkt, dan zegt het wel iets over het belang van de. Dat was ook nooit, dat maakt het ook interessant. Deze basisregistratie was in de Kamer, in de politiek. Daar is nooit discussie over geweest dat die er moest komen.
Mm-hmm.
De discussie was, hoe richten we het in?
Ja.
En hoe regelen we de financiering? En hoe krijgen we al die overheidsbestuurslagen... dat zij gaan samenwerken om mee te gaan staan in de keten... om dit voor elkaar te krijgen.
En Jeroen, kan je ons misschien vertellen... wat heeft zo'n basisregistratie ondergrond met ketenregie te maken?
Nou, Martin vertelde heel mooi eigenlijk hoeveel... welke inhoud allemaal in deze basisregistratie zit... en voor welke doelen die gebruikt wordt. En dan kom je eigenlijk ook bij de partijen. Hè? Dus hij noemde net al de rollen. De bronhouder is degene die de gegevens inwint... en degene die de gegevens gebruikt. En dat... Vrijwel alle bestuursorganen in Nederland hebben daar dus een rol in. Hetzij als bronhouder, hetzij als gebruiker. Maar ook private partijen hebben hier groot belang bij. Bijvoorbeeld, hè?
Ja, laten we heel even misschien... Je zegt vrijwel alle bestuursorganen in Nederland. Even, misschien niet alle luisteraars hebben duidelijk wat een bestuursorgaan is. Maar dat zijn heel erg veel partijen. Waar
alle gemeentes, doen. Alle provincies, alle waterschappen. Groot deel van de ministeries. Maar ook vaak publiek-private partijen. Zoals netbeheerders. Als
Schiphol.
Wetenschapsinstituten.
Ja, dus dit is gigantisch.
Er zit uiteindelijk een heel groot economisch en maatschappelijk belang achter die ondergrond. Alleen ja, een beetje het lullig aan de ondergrond zeg ik altijd, maar je ziet het niet. Dus in het bewustzijn staat er nooit bovenaan het lijstje.
Ja.
En dat is ook wel een beetje, misschien een beetje het verhaal waarom dit eerst bij deze basisregistratie aanvankelijk niet goed van de grond kwam. Omdat het eigenlijk toch onderschat werd, ja, één, hoe belangrijk is deze gegevens te kunnen hergebruiken en daar ook baat van te hebben uiteindelijk als maatschappij. Maar ook, dat vraagt natuurlijk ook wat aan investeringen en effort en bestuurlijke aandacht om het van de grond te krijgen.
Dat is denk ik een ander aspect wat Jeroen aangeeft. Kijk, de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de ondergrond, de ruimtelijke ordening van de ondergrond, is anders belegd. Kijk, de bovengrondse ordening was belegd bij het ministerie van VROM, ruimtelijke ordening en milieu. Dat is later INM, maar voor de ondergrond, en nu zie je dat het bij BZK terecht is gekomen. Maar bij de ondergrond waren wel vier departementen zijn verantwoordelijk van de ondergrond. En je zag dat ook andere, totaal andere domeinen.
Wat gek eigenlijk, welke departementen zijn er dan verantwoordelijk voor de ondergrond?
Economische zaken gaat over de economische belangen in de ondergrond.
Oké, okay. Welke
partij noemen? Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is verantwoordelijk voor de drinkwatervoorziening en de zandwinning. Dus
ja.
Je hebt ook nog, we hebben zand nodig om huizen te bouwen en onze dijken te versterken.
Ja.
Dus het ministerie van Landbouw gaat voor de bodem en dat is de bovenste 4-5 meter. Want dat gaat over landbouw, maar ook natuurbeheer.
Mm-hmm.
En dan had je, zeg maar, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaat ook over de hele grondweg- en waterbouwsector. Dus waar het Deltaplan en het infrastructuurplan, het infrastructuurfonds, wat over grotendeels alle aanleggen van de infrastructuur die de overheid nodig heeft om onze economie te laten draaien.
Ja, dus we hebben het over vier departementen die gezamenlijk, als het ware, deze gegevens zouden moeten beheren als opdrachtgever.
Ja, en dat maakt het ook, dat die dus keten ook... daar al zeg maar ingewikkeld was. Maar die keten, ja, ook daar, je ziet nu wel steeds meer ook een roep om ruimtelijke ordening van de ondergrond.
Ja,
dus
ja,
ik geef een stokje even aan Jeroen terug, hè, want zie je hoe belangrijk de rol van e-interim was en ook het ketenmanagement. Om ze iedereen, zeg maar, ja, we moesten ze eerst richten, hè, vervolgens moesten we het gaan inrichten en dan verrichten, hè, dat die basisregistratie er kwam.
Oké. Okay.
En dat is wel een deel van ketenmanagement, dat je dat voor elkaar krijgt.
Ja, vertel eens Jeroen, hoe was dat toen je aankwam?
Nou, dat is inderdaad even waar ons verhaal vanuit e-interim begon, ja. Bij deze mooie basisregistratie. Martin die is volgens mij begin 2015 of eind 2014 gevraagd als programmamanager om het eigenlijk vlot te trekken, want het was nogal vastgelopen. Maar dat, en hij heeft mij toen gevraagd, wij kennen elkaar toen al van een andere basisregistratie, en hij heeft mij toen gevraagd te helpen om eigenlijk volgens de principes van ketenregie en ook solide projectprogrammamanagement te helpen eigenlijk met de doorstart van het BRO-programma.
Dat het BRO-programma als in basisregistratie ondergrondprogramma, ja, dan voor de lijst.
En we zijn toen eigenlijk voor het eerst het echt als een programma gaan besturen. Het liep al heel lang eigenlijk. En ik heb dat voor een aantal maanden gedaan, of een aantal kwartalen gedaan als kwartiermaker. Want ik kon niet, ik had niet de ruimte zeg maar, om daarna door te stappen voor zeg maar, het verrichten. Maar dat heeft onze inmiddels oud-collega Ria Volkers gedaan. Die heeft dat met heel veel verf en inzet gedaan, een jaar of drie.
Het eerste wat wij gedaan is, goed, we nemen deze uitdaging aan. Ik heb het voor 2 dagen gedaan. Jeroen deed 1 dag in de week. En wij hebben eerst eens even met iedereen gepraat. En toen een inceptierapport gemaakt. Hè. En dat rapport, en dat is een ijzersterk rapport als ik nu nog terugkijk. En eigenlijk als je ziet wat we hebben gezegd, ja, we hebben daar opgesplitst in verschillende elementen hè, van zo'n groot programma. En dat, die ervaring hadden we ook samen opgedaan in andere basisregistratie. Je begint het natuurlijk eerst naar te kijken naar de keten. Hoe is de keten in dit? Hè? Van dataleverancier, bronhouder, landelijke voorzieninghouder. En wie zit er allemaal in die keten?
Ja, standaardiseren, zeg maar, in een overheidscontext, zeker voor een basisregistratie, is echt een vak apart. Ja. Standaardiseren van informatie of informatiesystemen, dat is aan de ene kant informatiekundig, vakmatig moet je dat goed doen. Je moet ook natuurlijk materiekennis hebben van de inhoud waar deze basisregistratie of onderdelen daarvan over gaat. Maar het vraagt ook heel veel erg procesmanagement. En dan kom je weer bij ketenregie. Dus eigenlijk vaardigheden om te komen tot consensus in een setting met heel veel verschillende partijen, met verschillende belangen, verschillende opvattingen.
Je wil komen wat Jeroen zegt, hè, dat is terecht. Want ik denk ook het proces in standaardisatie heeft ons gered en nog steeds zien we dat. Is dat je heel erg moet komen tot gedragen standaarden. Dat een standaard breed gedragen wordt. Zowel door softwareleveranciers, dataleveranciers, als bijvoorbeeld boorbedrijven, hè, sondeerbedrijven of grote bouwondernemingen, als ook alle overheden. Hè. En iedereen moet zich herkennen en zeggen, ja, deze standaard, daar staan we achter. Want iedereen moet ook investeren. Hè. De softwareleveranciers moeten zijn software aanpassen. De overheid als opdrachtgever moet het meenemen in zijn contracten. Hè, en ook zijn eigen interne systeem aanpassen. Dus dat vraagt ook best wel investeringen. Maar dan moet je wel tot een gedragen standaard komen.
Hè. Ja, dus het is ook heel erg een kunst om alle partijen mee te nemen hierin.
Ja.
En ja, dat is natuurlijk ook de Nederlandse cultuur. Daar laten we bij polderen. Nou ja, ook in standaarden polderen. Ja. Maar om te kunnen polderen en tot een resultaat te komen, moet je een onafhankelijke partij hebben. Hè? Dus die niet emotioneel of wat dan ook betrokken is. Die heel erg vanuit de standaardisatieprocessen doet. Die ook kijkt naar, we hadden ook Inspire Europese standaarden. Maar ook naar wereldstandaarden. Hè? Dus domeinstandaarden zoals via OGC. Ja, dus dat is in het dat is een van de sporen waar we naar gekeken hebben. Kijk, de Nederlandse overheid, toen wij dat stelsel van basisregistratie, hebben we ook nog iets besloten. Zeg maar, het was best wel vooruitstrevend in Europa. Alle data van de Nederlandse overheid die met publieke geld is ingewonnen, is open data. Dus om niet, hè, voor iedereen kan die data gebruiken en hergebruiken.
Ja.
Ja? En dat is van, wij omarmen ook in het stelsel en in alle IT-systemen die we bouwen, de open standaarden. En daarom is dat OGC's een open standaarden.
Ja, precies. Snap ik. Ja. En wat is nou eigenlijk de top 3 hè, van succesfactoren geweest die jullie me zouden kunnen vertellen van wat hier, wat jullie toegepast hebben? Wat voor interventies hebben er plaatsgevonden?
Ik denk dat we 3 belangrijke interventies hebben gedaan. We hebben eigenlijk de verticale sturing op orde gebracht. Dus zorgen dat de verantwoordelijkheidslijn uiteindelijk van minister tot aan uitvoering, dat even de sturingslijnen verantwoordelijk helder zijn. Dus wie gaat over, wie beslist. Gewoon klassiek projectprogrammamanagement.
Okay.
En governance op orde brengen. Dat is meer de verticale lijn, maar ook horizontaal lijn, zeg maar de verbinding en het vertrouwen van alle partijen eigenlijk in de aanpak en tot stand komen van de BRO herstellen. En de derde belangrijkste interventie is volgens mij het kunnen sturen met geld.
Oké. Okay.
Ja, ik denk dat wat Jeroen zegt, zeker dat ketenmanagement, daar zit er meer gelaagdheid in. Hè? Dus je hebt de keten bestaat natuurlijk uit de governance, de verticale keten. Hè? Dat je in ieder geval politiek bestuurlijk het goed ingericht hebt, verantwoordelijkheden. Dat je politiek op het strategisch niveau de juiste bestuurders aan boord hebt. We hebben een aantal burgemeesters, maar commissaris van de Koningin, dijkgraven, vertegenwoordigers uit de koepels. Die hebben we allemaal op dat strategisch niveau. Op tactisch niveau hebben we ook alle provincies, gemeenten, waterschappen, grote gemeentes, kleine gemeentes, allemaal een rol gegeven in een tactisch overleg. En daarna hebben we op operationeel niveau gezegd, ja, dit zijn de spelers in het operationeel niveau in de keten. Dus we hebben de dataleveranciers gescheiden en gezegd, ja, jij bent dataleverancier, jij bent geen overheidsorgaan, jij praat alleen maar mee in dat vakje. Ja? En door iedereen in zijn rol te zetten en alle petten en taken en rollen te scheiden en verantwoordelijkheden, krijg je ook die keten op orde. Als je dat niet doet binnen die keten, dan wordt het één Poolse landdag. Want iedereen gaat over iedereen meepraten en over van alles.
Oké, okay, Jeroen, ketenmanagement, hoe heeft dat zijn rol hierin gevonden?
Nou, we hebben daar eigenlijk verschillende rollen gehad. Ik was daar kwartiermaker van de ketenmanager en dan heeft Ria Focus dat gedaan. En een van de succesfactoren was dus ook iedereen heel goed in zijn rol zetten en in zijn rol houden. Dus ook zorgen dat de hygiëne bleef in de rolinvullingen en waar die niet was, ging ontstaan.
En wat was dan je verantwoordelijkheid als ketenmanager?
Aan de ene kant is dat eigenlijk toch ook gewoon het opdrachtgeverschap goed invullen. Dus gewoon heldere, strakke opdrachten richting de uitvoeringspartijen, duidelijk wat er moet gebeuren en met geld kunnen sturen. Mm-hmm. En het tweede is ook dat je vanuit het ontwerp van het geheel de boel bestuurt. Dus dat je ook de architectuur van de keten als geheel goed beschrijft en ook vanuit inhoudelijk perspectief kunt sturen op de samenhang van het geheel. En op een zo goed mogelijke inrichting die aansluit op wat de bedoeling is van de basisregistratie. Ja. Dus inhoudsturing op inhoud, op geld, op proces en op relatie gaan allemaal hand in hand met elkaar. En daarvoor hadden we dus in het programmabureau een paar zeg maar, sleutelrollen gezien. De laatste rol die wil ik nog even roemen is zeg maar de procesmanager voor de standaardisatie. Want we hebben die standaardisatie belegd bij Geonovum, dat is zeg maar een beetje de expertclub.
Nee, sorry, wat zei je?
Geonovum, ja. Dat is een standaardisatiestichting op gebied van ruimtelijke informatie in Nederland. Gelieerd ook aan het ministerie.
Ja. Een ander wat zij, waar je als ketenmanager erg verantwoordelijk voor bent, is dat je zorgt dat het past binnen het stelsel van digitalisering. Dat je een GAS, hè, globale architectuurschets, dat hier komt. Dat er een PSA, een programma-architectuur is. Hè, en dat je iedereen ook binnen die architectuuromgeving, dus niet alleen in hun rollen, maar ook conform de GAS en de PSA opereert.
Ja, ja, dat je daarop let als ketenmanager.
Dus je moet ook wel degelijk een goede verstand hebben van ICT, architectuur, hardware, software.
Ja.
En hoe dat allemaal werkt en wat daar de randvoorwaarden vanuit de overheid zijn.
Hey, en Martin, je vertelde net ook dat financiering een heel belangrijke component was in het programma. Je hebt heel veel partijen natuurlijk die op min of meer gelijke voet met elkaar staan. Hoe kan je daar iets over vertellen? Hoe heeft dat zijn weg gevonden?
Nou ja, toen wij dat inceptierapport maakten, zeiden we, ja, je kunt dit zo'n programma niet runnen zonder een goed programmabureau. En toen hebben ze uitgelegd, het programmabureau heeft dus een aantal taken. Die moet de keten inrichten, moet de standaardisatie doen. Die heeft communicatie nodig, die moet een wetgeving inrichten. Die heeft gebruik en baten. Daar op al die sporen heb je mensen nodig, die moeten activiteiten doen. Daar moeten we ook externe inhuren. Toen vervolgens hadden we aangetoond dat er waren daarvoor een groot programma geweest over faalkosten in de bouw. En faalkosten in de bouw, daar bleek dat grote infrastructurele projecten, jullie kennen dat wel, bij wegen zijn er vaak overschrijdingen. En die overschrijdingen die zijn dan in de honderden miljoenen. Dat is 2-5% van totale projecten in de bouw. Aanleg van wegen, vliegvelden, spoorlijnen, et cetera.
Ja.
50% werd veroorzaakt door de ondergrond.
Zo, oké. Okay.
Dus we hebben binnen het departement gezegd, joh, als we daar 1% van kunnen besparen door die basisregistratie goed in te richten, ja, dan kun je zoveel miljoenen besparen. En dat is gelijk de business case. Dus de baten, de kosten, die 10 miljoen per jaar versus op 5 miljard infrastructuur en 4 miljard delta fonds, is 20% heeft te maken met die faalkosten, is een enorm bedrag. We konden 80-160 miljoen per jaar besparen. Toen we eenmaal die 50 miljoen hadden, dan zag je ook dat je met dat geld gewoon zo'n programma kan inrichten, dat je ook allerlei partijen aan het werk kan zetten, dat je dan ook meters kan maken. En dat je dan ziet, toen is het ook echt pas gaan vliegen. En daar hebben we ook wel één klein punt, is dat we zeiden, ja, we moeten van de 26 registraties doen we er 4 heel snel. Want we moeten binnen een jaar laten zien dat het werkt. En dat we ook die wet in werking kunnen laten treden. Zodat je daarmee ook een succesje laat zien. Doordat dat het laten zien, hebben we het vertrouwen teruggewonnen. Maar er is ook iets met de wet. Kijk, als je op het moment dat je een wet in werking laat treden, dat moest bij die eerste 4 registratieobjecten, dan hebben ook de gemeenten, provincies en de waterschappen een wettelijke taak. En dan kan een ambtenaar naar zijn wethouder gaan of naar het gemeentebestuur en zijn burgemeester en zeggen, ja, maar ik heb een wettelijke taak en voor wettelijke taken moet jij mij een middelen geven om het uit te voeren. Ja. Als je die wet niet in werking hebt, dan kan hij zich niet beroepen op die wettelijke taak. Dus vandaar was ook heel belangrijk dat we in een jaar tijd de resultaten hadden, al hadden we maar 3 of 4, hè, dat we die hebben ingevoerd en dat daarmee de wettelijke taken waren.
Een eerste goede stap gemaakt. Hey, en Jeroen, misschien afsluitend. Interim doet natuurlijk wel meer ketenregie opdrachten. Dit was een duidelijk voorbeeld daarvan. We hebben daar een hoop over gehoord. Wat doet Iëntrum nog meer eigenlijk op het gebied van ketenregie?
Nou, we hebben binnen een aantal gelijkgestemden binnen Iëntrum hebben elkaar opgezocht. Die ervaring hebben of affiniteit met deze tak van sport. En we hebben een jaartje of twee geleden de Vrienden van de Ketenregie opgericht. Als werktitel. En wat we daarin doen is dat we als zeg maar, professionals op dit gebied met elkaar onze ervaringen delen, casussen met elkaar uitdelen. Maar ook zorgen dat de kennis en ervaring die wij als zeg maar, practitioner hebben opgedaan ook weer overdraagbaar is aan collega's, maar ook aan opdrachtgevers en partners van ons. Dus we hebben zeg maar, de best practices verzameld en ook als nieuwe best practices weer aandienen.
Ja.
Dan tillen we ze boven water en dan laten we ons daar ook over informeren. Dus het is aan de ene kant het borgen en overdraagbaar maken van de kennis en ervaring die we zelf hebben opgehaald. En ook zorgen dat we weer verdieping krijgen en onszelf weer scherp houden.
Ja. Ja, het is natuurlijk met name ook wetenschappelijk al best een gevestigd vakgebied, hè, de ketenregie. Maar je ziet dat er nog heel veel meer aandacht voor nodig is binnen de overheid. En met name vanuit die interim signaleren we ook echt dat daar meer aandacht voor mag komen.
Zeker.
Vandaar dat we een kennisbank aan het opzetten zijn en competentieprofielen aan het ontwikkelen zijn voor ketenmanagers.
Ja, en we zijn dus ook goed aan het kijken van hè, een aantal vakmatige dingen die je moet kunnen of leuk moet vinden om dit soort opdrachten goed te kunnen. Die komen heel veel overeen met wat je als project- of programmamanager normaal ook doet.
Ja.
Maar het kent ook een aantal specifieke competenties en ervaringen. En daar hebben we ook scherp in gebracht.
Ja.
Van wat vraagt het dan extra of wat is het dan anders?
Ik denk het grote onderscheid bij zeg maar, projectleiders of programmamanagers in het bedrijfsleven is dat je hier ook met een politiek bestuurlijke arena te maken hebt.
Natuurlijk.
En daar moet je ook wel als interim je van bewust zijn.
Ja.
En ook binnen een politiek bestuurlijke arena kan je behoorlijk vermalen worden als je niet...
Dat hoort natuurlijk bij de kern van ons werk.
Bij de feiten blijft, maar ook je daarvan bewust bent.
Ja, hè? Zeker.
Kijk, en ik ben interim heel dankbaar zeg maar, voor dit succes. Want de meeste basisregistratie met die 52 miljoen zijn wel een groot ICT-project.
Ja.
He, dus dat is een van de grote ICT-projecten moet ook voldoen aan een politiek bestuurlijke verantwoording.
Ja.
We zijn nu aan het eind van het programma, anno 2022. In 5 jaar tijd hebben we 26 registratieobjecten geïmplementeerd. Binnen budget op tijd, want het was een budgettaak was taakstellend en de tijd ook. En daarnaast hebben we alle partijen aangesloten. Alle partijen gebruiken ook. Het gebruik van die ondergrondinformatie is met een factor 10 toegenomen. Als je bijvoorbeeld de agrarische sector, die had eerst 60.000 hits, maar die hebben nu over de miljoen partijen kijken nu naar die datasets bijvoorbeeld.
Ja.
En je ziet ook dat er nu vraag is naar meer, van ja, kun je die basisregistratie niet uitbreiden, bijvoorbeeld met de bodemverontreiniging gegevens, zodat die ook op een centrale plek zijn ontsloten.
Kijk, dus de ontwikkelingen richting de toekomst, die zetten zich al voort.
Die zetten zich voort. Hè? En dat is mede dat je, als je die keten helemaal goed inricht en daarop blijft sturen. Dus het is ook, ketenmanagement is niet alleen maar in de initiatie- of realisatiefase. Ketenmanagement blijft doorgaan, ook in de beheerfase.
Ja, duidelijk. Nou, misschien is dat nog eens een keer een mooi onderwerp voor een volgende podcast. Martin en Jeroen, ik wil jullie heel hartelijk danken voor jullie input en jullie bijdrage vandaag in dit gesprek. Ik heb het erg leuk gevonden. Voor de luisteraars thuis, dit was een van de eerste podcasts van Iëntrum Rijk, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Hebben jullie feedback? Hebben jullie vragen? Ben je nieuwsgierig geworden of wil je meer weten? Kijk dan op onze website www.i-interimrijk.nl, www.iinterimrijk.nl of kijk op onze LinkedIn-pagina en kom met ons in contact. Werk je al bij Iëntrum en wil je meer weten over deze casus? Kom dan bij de Vrienden van Ketenregie via het LOC-platform met ons in contact.
Ja, en misschien als je meer over de inhoud van de basisregistratie ondergrond wil weten, kijk op www.basisregistratieondergrond.nl. Daar staat niet alleen de inhoud, maar daar staan ook een aantal hele mooie praktijkvoorbeelden waar we een digital twin van de leefomgeving hebben gemaakt. Waar je zowel integrale ruimteordening van de boven- en ondergrond kan doen. Voor zowel de energietransitie, de woonopgave, klimaatadaptatiestrategie. Als ook voor de hervorming van het landelijk gebied.
Nou, genoeg om meer informatie te vinden. Hartstikke goed. Jeroen en Martin, heel erg bedankt voor jullie bijdrage aan dit mooie gesprek en jullie input voor deze podcast van Iëntrum Rijk.